Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we op Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op. Dat niets uw klankenstuik zal in de dageraad ontwaken, met gezang mijn God genaken. Het is de eerste vers van Psalm 108. Daarvan het derde hoofdstuk, de schriftlezing vanmiddag, Filippenzen 3. Waardoor wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 2, het laatste vers, welzalig zij die naar zijn reine leer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we met elkaar Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders. Merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en u ook wenende zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing.
Zingen van Psalm 25 en daarvan de versen 2, 6 en 7. Psalm 25, tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. En dus uw liefdegaven zullen worden ingezameld. De Heer, zegenen u en uw gaven. Psalm 25, versen 2, 6 en 7. gemeente, we zijn vanmiddag in Gods huis in verband met openbare beleidens van het geloof van twee jonge vrienden, midden van de gemeente. En ik wil, voordat ik het woord bedien, voordat ik de preek doe, eerst overgaan tot het afleggen van die belijdenis. En ter inleiding wil ik lezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Daar staat boven dat het ieder schuldig is zich bij de kerk te voegen. Artikel 28, Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat ze alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhouden de eenheid van de kerk, zich onderwerpen aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broeders naar de gave die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten van éénzelfde lichaam. En opdat dit beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, dus de plicht van alle gelovigen, volgens het woord van God zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al waren het zo dat de magistraten, de overheidspersonen en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom, al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie, de instelling van God. Laat ons nu zingen Psalm 119 en daarvan het 53ste vers. Psalm 119, vers 53, daar zingt de dichter: uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal u met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. 53ste vers van Psalm 119.
Thank you.
staan en te antwoorden op de vragen. Dat zijn de vragen van dominee G. Voetjes, die ik eerst zal lezen. Ten eerste, verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomend met de Heilige Schrift? Tweede vraag, belooft gij dat gij door de genade van God in de belijdenis van de zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven? De derde vraag, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? En ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen, indien het gebeurde, het welk God verhoede, dat gij u in leer en leven kwam te misgaan? Wat is daarop je antwoord, Cornelisa Clarissa Sturm? Dan heb ik nog een persoonlijke tekst voor je. En iegelijk dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. Matteüs 10, vers 32. Maria Francina Sturm. Wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerd in alles, door bidden en smeken, met dankzeggen bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. De goede en grote God verlenen goede tieren tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Dan mag ik daar nog enkele persoonlijke woorden aan toevoegen zoals dat gebruikelijk is. Je hebt je jawoord gegeven in het midden van de gemeente. En met dat jawoord heb je je verbonden in de eerste plaats aan de Heere, aan God en aan zijn dienst. Het jawoord heeft als het ware in de hemel geklonken. Want je staat hier, ja, je staat hier in de gemeente, maar je staat hier eigenlijk in de eerste plaats sta hier voor Gods aangezicht. Immers, je doet geen belijdenis in de eerste plaats voor mensen. Je doet geen belijdenis voor de kerk, omdat de kerk dat zo graag ziet. Je doet ook geen belijdenis voor de kerkenraad, hoezeer ook de kerkenraad verblijd is dat jullie belijdenis doen en dat jullie hier zijn. In de eerste plaats doe je belijdenis voor Gods aangezicht. Coram Deo, zeiden ze in de vroege kerk, voor Gods heilig aangezicht. Je jawoord is in de hemel gehoord. Hij weet hoe het in je hart is. En hij ziet in ons hart. Dat hart waarvan we gezongen hebben, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Zo zijn we deze beleidsdienst begonnen. Dat zo je hart mag klinken. Mijn hart, o hemel majesteit. Ja, dan gaat het niet meer over mensen. Dan gaat het niet meer over gemeente, de kerk, de dominee of de familie. Hoezeer ook verblijdend is dat wij hier samen zijn, maar het gaat over de lof en de dienst van de Heer. Het gaat over die hemelmajesteit. Als het goed is, die koning van de kerk die zijn gemeente verzamelt, waarvan onze Nederlandse geloofsleider ons Heer zo heerlijk beleidt. Die koning die vergadert zijn gemeente, die vergadert zijn kerk. Dat is die heilige vergadering van Christgelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in het bloed van Christus Jezus, de zalig maken. Dat alleen zal ons redden en dat zal ons alleen verlossen. Want zoals ik in het gebed zei, ten aanzien van de voorbeden, dan gaat het er niet om, als we straks bij de hemelpoort staan, dat wij een bordje griffen met de gemeente en zo aan ons hier hebben hangen. En of dat bordje er maar is. En misschien ook nog een orthodoxe gereformeerde gemeente. Hoezeer we onze gemeente ook lief hebben, daar gaat het niet om. Maar Dat zal ons tenslotte niet zalig maken, maar het zal tenslotte alleen dat bloed van Christus zijn. Daarin gewassen en gereinigd te zijn. En daar zullen ze zijn, vanuit alle geslachten, talen, volken en natieën. Uit het volk Israël, maar ook uit het volk van de heidenen zullen ze vergaderd zijn. Johannes op Patmos heeft het gezien, die ontelbare scharen. Een scharen die niemand tellen, scharen mensen die niemand tellen kan. Ze komen overal vandaan. Dus dat is een verschil. Het verschillende culturen en talen en tongen en huidskleuren en noem maar op. Maar ze dragen allemaal witte kleden. En er zijn verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Die grote overeenkomsten zijn alle gewassen en gereinigd in dat bloed van Christus. Dus in de eerste plaats doe je het voor de koning van de kerk. Maar inderdaad, je doet het dan ook. Dat jouw woord heeft ook in het midden van de gemeente, gewoon de gemeente Den Haag. Een kleine gemeente in een grote stad. En dat is ook zeer verblijdend voor de gemeente. Dat twee jonge mensen zich aan de Heer en aan zijn dienst verbinden. Want we leven immers in een tijd dat de kerk, in het algemeen gesproken, de kerk op zijn retour is. De tijd is voorbij dat je vanzelfsprekend christen, vanzelfsprekend lid werd van de gemeente. Al zijn er misschien nog delen in ons land waar het nog zo wat toegaat. Je ouders doen belijdenis, dus ja, dan doe je ook belijdenis. Op een gegeven moment heb je de leeftijd. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat was in Moekebellen nog, die zei ja, in die tijd, je kocht een nieuw mantelpakje en je deed belijdenis. Je kocht een nieuw mantelpakje en je deed belijdenis. Met andere woorden, ja, het hield niet veel in. Je ging gewoon in het straatje van je. En je ouders waren er natuurlijk ook zeer blij mee, want ja, als je in andere wegen gaat, tuurlijk. Maar ja, dat is toch ook wel heel mager en dat is bijna een uitholling van de belijdenis. Dus als er niet meer is dan dat, ja, dan prikken ook jonge mensen vandaag doorheen. Dat zijn uitholling, dat is een lege huls. Dat zijn lege begrippen geworden. Maar waar gaat het dan over? Het is die vergadering van ware Christgelovigen. Die zich aan Christus verbinden. En ook de naam van Christen dragen. En ja, als het over Christen gaat, dan is dat ook een naam die steeds minder inhoudt. Maar als we even naar de Bijbel kijken, die naam Christen komt 3 keer voor in Gods woord. De eerste keer dat de discipelen van Jezus christenen genaamd werden, Handelingen 11 vers 26. Dat was niet zo omdat ze zichzelf zo noemden, maar omdat de buitenwacht, omdat de heiden of de joden hen deze naam gaven. Die christenen, christianoi, dat zijn die mensen die het altijd over Christus hebben. Dat zijn die mensen die menen Christus te volgen. Dat is eigenlijk meer een soort spotnaam dan dat het werkelijk een erenaam. Maar voor hen was het een erenaam. En in die eerste tijd, die eerste vroege kerk, dat waren werkelijk Christen. Dat waren werkelijk volgelingen. Dat waren werkelijk leerlingen, discipelen van Christus. Dat waren ook getuigen van Christus. Levende getuigen. Dat zou je kunnen zeggen, dat was de kracht van de eerste christenen. In hun handel en wandel ook deden uitkomen dat ze de Heer Jezus lief hadden en hem beleden. In een wereld, in de Romeinse wereld, waar het wat kostte om christen te zijn. En er stond namelijk de doodstraf op. Ignatius, een van de apostolische vaders, die schrijft daar ook over. Hij heeft 7 brieven nagelaten, deze Ignatius. Sommigen geloven, ook al fijn, die geloven niet dat die brieven oorspronkelijk zijn. Maar inmiddels, volgens het onderzoek, is dat toch wel gebleken dat deze brieven authentiek zijn. Echt van deze man Ignatius. Die werd ter dood veroordeeld. Hij werd ter dood veroordeeld. Hij woonde in Antiochië, in het huidige Syrië, het noorden van Israël. Hij was de dood veroordeeld. Hij moest in Rome verschijnen. Voor de Circus Maximus. En op die laatste weg, op weg naar Rome, heeft hij ook brieven geschreven. En in een van die brieven zegt hij: nu begin ik werkelijk pas een christen te zijn. Hij wist het, straks zal hij voor de leeuwen geworpen worden. En ondanks dat hij dat wist, ondanks dat hij wist dat dat belijden van de naam van de Heer Jezus, dat kost me wat. Ondanks ging hij rustig door, op weg naar Rome. In de wetenschap dat hem de eeuwige heerlijkheid wachtte. Dat is het christen zijn. Met blijdschap de naam van de Heer Jezus belijden. De wereld te verzaken, de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, zegt ons doopsformulier. Dat. Christen zijn. De zalving, onze oude catechisme zegt, de zalving van Christus deelachtig zijn. Dat is dan op zo'n ouderwetse, op een archaïsche wijze uitgedrukt. Maar toch, die zalving van Christus deelachtig, net als de Heer Jezus gezalfd is met de Heilige Geest, om profeet te zijn, om priester te zijn en om koning te zijn. En zo moet de christen als het ware ook in de eerste plaats profeet zijn. Je moet de naam van de Heer Jezus belijden. Een profeet die kan niet met zijn gesloten mond over de wereld gaan. Dan, wat gaat er dan van hem uit? Maar hij moet de naam van de Heer vrijmoedig belijden. En in de tweede plaats moet je het zalven van Christus te lachen zijn. Je moet ook net als Christus dat tweede ambt bekleden, zou je heel deftig kunnen zeggen. Dat is het ambt van priester. En dat houdt in offers brengen. Offers brengen. En welke offer? Moeten er de dieren geslacht worden? Nee, dat niet. Nee, het lam Gods. De Heer Jezus is het enige lam, het is het enige offer dat geslacht is. Dat is het zoenoffer, dat is het offer van verzoening. Dat hoeven wij niet meer aan te brengen, gelukkig niet. We hoeven niets aan toe te voegen. En wat voor offer dan? Ja, het offer van dankzegging, het offer van je leven. Je leven in zijn dienst besteden, dat is als het ware het offer dat je brengt. En ja, dat kan betekenen, dat hopen we natuurlijk niet. En gelukkig zijn we nog in Nederland in de luxe omstandigheden dat het belijden van Christus ons wat dat betreft nog niet zoveel hoeft te kosten. Maar je weet nooit hoe dat zal ontwikkelen in ons land. Andere delen in deze wereld, er zijn de statistieken van wat dat betekent als je christen bent, als je de naam van de Heer Jezus belijdt in Pakistan en India, in de Arabische wereld. Dat kost je wat. Een offer brengen. Ja, desnoods moet dat je leven zijn. Martelaarschap, ja, dat hoop je niet natuurlijk. Dat hoeft ook niet in de zin van, ja, alsof dat martelaarschap dan zo weer iets verdienstelijks in zich zou hebben. Maar toch, belijden, je hebt het Griekse woord martyrein, ook homologeo, maar... Je hebt ook een Grieks woord martyrein, waar het woord martelaar van afgeleid is. Met andere woorden, belijden en lijden, dat hangt met elkaar samen. Het kost ons wat om christen te zijn. Als we de naam van de Heer belijden in deze wereld. Om te zeggen, joh, als de naam van de Heer gelasterd wordt, als ze gevloekt wordt, joh, dat moet je niet doen, ja. Dan kan je, dat kan de nodige irritatie of spot met zich, als het niet erger is, maar kan dat met zich meebrengen. Toch maar priester zijn. De naam van de Heer belijden en het offer van, het offer brengen van het christen zijn. En tenslotte ben je ook koning. En een koning is geroepen tot strijd. Tot strijd tegen de vijand. Vijanden hebben wij. Heeft een christen dan vijanden? Ja, de catechisme spreekt van die drie vijanden: de wereld, de duivel en ons eigen vlees. Die houden niet op, staat niet ophouden om ons aan te vallen, om ons te benauwen en om ons moeilijk te maken. Maar om de strijd te mogen strijden, de goede strijd, zegt Paulus, gelukkig wel. De goede strijd des geloofs. Bekende belijdenistekst, strijd, de goede strijd des geloofs. En grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt onder vele getuigen. Bekende belijdenistekst, maar het is een goede strijd. Om te strijden tegen al deze vijanden. En dan is de loopbaan van de Christus, er werd ook vergeleken met de Griekse Spelen. Ambrosius, de geestelijke vader van Augustinus, die zei dat openlijk als heidenen overkwamen tot de kerk. Dat was in de regel waar werd het volwassen doop bediend. Later is ook de kinderdoop gekomen. Vind je niet zodanig terug in de Bijbel. Je vindt niet in de Bijbel is er niet één voorbeeld van iemand die de kinderdoop ontvangen heeft en later belijdenis des geloofs heeft afgelegd. Maar in ieder geval, bij Ambrosius was de overgrote meerderheid waren overgangen uit het heiligdom. En als deze mensen gedoopt werden, was trouwens een hele ceremonie daar in Milaan, met drie vragen. Gelovig in de Vader. Credo. En dan werd iemand de eerste keer ondergedompeld in het water. Gelooft u in de Zoon? Het antwoord, credo. Ik geloof. Werd u voor de tweede keer ondergedompeld in het water. En voor de derde keer, gelooft u in de Heilige Geest? Credo. En dan werd voor de derde keer werd iemand ondergedompeld in het water. Dat was met die drie vragen. Nou, dat valt ook tegen. Je zult toch heel wat meer moeten leren. En dat hebben jullie ook. We zijn inmiddels natuurlijk wel in de kerk gezien. Heel wat jaartjes verder. Maar dat is in feite de wezenlijke de basis van. En de kern van het geloof. Namelijk het geloof in God de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Maar daar ging het even niet over. Maar wat ik wilde zeggen was dit. Dat deze Ambrosius. Dus de geestelijke vader van Augustinus. Daar in Milaan. Dan sprak hij ook deze jonge christenen toe. En dan zei hij tegen deze jonge christenen, jullie zijn atleten van Christus. Atleten van Christus? Wat heeft atletiek hiermee te maken? Nou, dat is natuurlijk een beeld uit de Griekse spelen, uit de Griekse wereld, die later ook door de Romeinse wereld is overgenomen. Atleten van Christus. Het christen zijn vergeleken met een loopbaan. Een start en een finishlijn. En daartussen was de loopbaan van een christen. Jullie zijn, en zegt dan tegen jullie ook vanmiddag, Clarissa Sturm en Mirjam Sturm, jullie zijn atleten van Christus. De loopbaan begint. En de Heer ziet ons. De Heer test ons. En aan het eind, dan zou je opnieuw getest worden. Zou je opnieuw onderzocht worden. Als je die finishlijn mag halen. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand van God zijn vader. Als je hem in het oog mag houden. Die loopbaan. Kun je niet in jezelf, krachteloos. Geen kracht in jezelf. En verwacht het ook niet van die kracht, want dan kom je er wel achter. En dan zou je misschien wel struikelen tijdens de race, de loopbaan. Maar dan mag je toch ook weer opgericht worden door de kracht des Heren. Ook moest ik nog iets van te zeggen, van die kracht van Christus opstand. Als dat de levensbron is, als dat de bron is van je leven, dan zal het toch goed gaan. Dan zou je toch straks het einde van die loopbaan behalen. En dan? Ja, dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop, wijst hij eigenlijk ook op die loopbaan. Ik heb de loop voleindigd. Geloof behouden, de loop beëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De krans, zoals ook de Grieken in de Griekse spelen, de overwinnaars, de krans der overwinning behaalde en ontvingen. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En was bij die Griekse, bij die Romeinse spelen, bij die wedstrijden, we kregen alleen de winnaar de kroon. Maar zo is het gelukkig niet. Het is ook weer geen wedstrijd van ja, wie kan het hardste op wie kan het beste daar op die loopbaan. Nee, gelukkig niet. Het is gelukkig niet zo dat er maar eentje, alleen maar de winnaar, de kroon ontvangt. Maar alle, niet alleen mij, zegt de apostel Paulus. Voorts is mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. Maar niet alleen mij. Niet alleen maar één winnaar. Maar ook al degenen die zijn verschijning, de verschijning van de Heer Jezus, die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Gemeente, dan willen we deze jonge vrienden toezingen. De zegenbeden van Psalm 134 vers 3. Dat zere zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept heelal zijn naam ter eer, looft, looft dan aller heren Heer. En dan verzoek ik de beide dames Sturm hier op het podium te komen met hun gezicht naar de gemeente te staan. Ik kom van de preeksel af, dus als de organist daar ook nog even rekening mee wil houden. En dan zingen we dus staande deze, voor zover we kunnen staan, voor zover we daartoe in staat zijn, maar voor zover mogelijk, staande deze zegenbede van Psalm 134 vers 3. Filippenzen, het derde hoofdstuk en daarvan het tiende vers. Filippenzen 3, vers 10. En dan eigenlijk het eerste gedeelte daarvan waar Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Maar we betrekken ook het hele vers erbij en ook willen we iets zeggen over het hele hoofdstuk van Filippenzen 3. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Dat is een apostolische paasbelijdenis. En we willen stilstaan met twee gedachten. In de eerste plaats de inhoud van deze belijdenis, maar ook de vrucht van deze belijdenis. Een apostolische paasbelijdenis. Belijdenis, inhoud en vrucht. En dan is het tegelijk ook de tekst voor de voorbereiding van het Heilige Avondmaal. Want als de Heer het geeft volgende week zal het Heilige Avondmaal bediend worden in het midden van de gemeente. En waar gaat het dan over? Waar gaat het over bij belijdenis doen? En waar gaat het over bij het avondmaal? Het gaat om het ware geloof. En wat is het ware geloof? Kennis en vertrouwen. de twee dingen. Je moet weten wie God is en je moet hem ook vertrouwen. En je kunt pas vertrouwen als je iemand kent. Ik weet niet hoe het bij u is, als je iemand totaal niet kent en komt bij je en je zegt, begint allerlei, dan zeg je, ja, maar wie bent u eigenlijk? Kan ik u wel vertrouwen? Komt iemand naar je toe en zegt, maar kan ik 200 euro van u lenen? Ja. Inderdaad, dat is op zich wel mogelijk, maar wie bent u eigenlijk? Je vertrouwt iemand pas als je hem kent. En zo is het ook bij het geloof. En zo is het ook in deze belijdenis. Het gaat over het kennen. Het kennen. Het kennen van wie? Het kennen van Jezus Christus, de zaligmaker. Waarover gaat het bij Paulus en waarover gaat het in het Nieuwe Testament? Dan gaat het over bij de, wat we noemen de apostelen. De discipelen van Christus. Opdat ik hem kennen. Opdat ik hem mag kennen. Kennen is ook een oude Nederlandse vorm. Je zou het ook kunnen vertalen met om hem te kennen. Dat ik hem mag kennen. Zouden we vandaag misschien beter. Dat ik hem mag kennen. Als een soort verlangen. Als een soort passie. Zouden we vandaag de dag zeggen. Iemand kan een passie hebben om. Het kan een bepaalde hobby zijn. Het kan een beroep zijn. Dat je zegt. Dat is nou iemands passie. Daar word je nou. Ja, daar word je warm van. Daar ga je voor. En in de sportwereld kom je dat ook tegen. Hè? Dat is een passie bij die mensen. Daar gaan ze voor. Nou, hoe was. Nou, de apostel Paulus had ook een passie. En wat was zijn passie? Was maar één verlangen. Om Jezus te kennen. Zij zeggen, ja maar Paulus, jij kent de Heer Jezus toch. En je hoeft hem toch niet meer te leren. Je hebt hem toch leren kennen reeds. Dat is toch reeds gebeurd. Ja, dat wist die man ook. Dat was op de weg naar Damascus al gebeurd. Daar was Jezus in zijn leven gekomen. Dat was de eerste keer. En als het goed is, dan moeten wij dat ook weten. Hoe de Jezus in ons leven gekomen is. Want hij was eigenlijk helemaal geen zoeker van Jezus. Hij verlangde helemaal niet Jezus te kennen. Hij was eigenlijk een vijand van Jezus. Ik weet niet hoe het in uw leven is. Misschien zegt u, ik moet helemaal niets. Ik moet eigenlijk er helemaal niets van hebben van de kerk en van Jezus. Daar heb ik niet zoveel mee. Of misschien zegt u, daar heb ik helemaal niets mee. Zo kun je ook van aanstaande zaterdag hoopt de koning Willem-Alexander jarig te zijn. Koningsdag. En dan hoor je wel mensen zeggen met de koning en in het koningshuis, daar heb ik helemaal niets mee. Of daar heb ik helemaal niets meer mee. Waarom niet? Nou ja, goed. Die man, en dan komt er allerlei bezwaren. Ja. Als je daar wordt, als je over gebreken gaat, dan kun je nog wat gebreken opnoemen. Dan blijven er niet zoveel mensen meer over trouwens in je leven. Maar goed, er zijn heel wat mensen die vandaag dan zeggen, daar heb ik helemaal niets mee. En nog erger, als mensen gaan protesteren op Koningsdag, lopen te schreeuwen en zeggen, ja mensen, wacht even. Wees blij dat we nog een koningshuis hebben. En we nog een band met het verleden, met het oranje geslacht. Als je op een regering moet wachten, hoe lang zijn ze al bezig? We gaan naar de 5 of 6 maanden toe. En dan loopt die weer weg. En dan loopt die weer een ander weg. Ja, het is. Goed. Wat gaan we nou krijgen in Nederland? En welke kant gaat het nou eigenlijk op? En gelukkig dan komt onze koning en die spreekt daar bij de opening van het museum. Het Holocaustmuseum en zeggen, ja, blij dat zo'n geluid nog gehoord wordt. Maar goed, wat wilde ik nou zeggen? Ik wilde dit zeggen, vandaag de dag zijn er veel mensen die zeggen, ik heb niets meer met koning Willem-Alexander. Nou ja, goed, dat kan dan zo zijn dat je niets meer hebt. Het is, ja, nogmaals, er kunnen genoeg veel redenen genoemd worden dat je zegt, nou, dat koningshuis. Maar het gaat in deze tekst niet over koning die een aardse koning, maar het gaat over de koning der koning. Het gaat over koning Jezus. Ja, dat zou heel erg zijn als u vanmiddag zegt, daar heb ik niet zoveel mee. Daar heb ik eigenlijk helemaal niets mee. Maar hoe is het nou bij deze man hier uit de Bijbel, deze man Paulus, want het is een woord van Paulus, zegt, ja, daar heb ik nou alles mee. Daar heb ik nou werkelijk alles mee in mijn leven. Dat is mijn een en het al. Dat is mijn ene verlangen. Dat is mijn ene passie om Jezus te kennen en hem te dienen. En hem te volgen. En uit hem te leven. Uit zijn kracht. De kracht van zijn opstanding. Dat is mijn leven geworden. Schrijft hij aan de gemeente van de Filippenzen. Hij had daar zelf gewerkt in Filippi. Waren daar mensen tot bekering gekomen? Er was Lydia, de Heer baagde de Heer om het hart van Lydia te openen. En ook de stokbewaarder was tot bekering gekomen. En zei, man, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen had Paulus, ja, geloof in de Heer Jezus Christus, gij zult zalig worden. Wonderen gebeurd. De wonderen van Gods genade. In het leven van Lydia. In het leven van de stokbewaarder. We beginnen mee met een wonder. Is het wonder dat aan ons leven gebeurt. Dat goede werk. Paulus schrijft in Filippenzen. Dat goede werk dat in u begon. Hij die in u een goed werk begonnen heeft. Dat goede werk. Dat is het werk van bekering. Dat is het werk van Gods genade. Dat is het werk van Gods heilige geest in je leven. En dan wordt Lydia zo geleid. En de stokbewaarder die wordt zo. Maar dat goede werk dat moet er zijn. En dat was er. Daar in de gemeente van. Want later is daar een gemeente dus ontstaan in dat Filippi, waar de Lydia en waar die stokken waren. Dat is de brief van de Filippenzen, die gemeente daar. En er was heel veel goeds. En er waren mensen ik had het net over die een offer brachten voor het christen zijn. Nou, die waren in de gemeente van Filippi. Ook u is niet alleen uit genade gegeven om in hem te geloven, maar ook om hem te dienen. En ook, er waren mensen die werkelijk voor de Heer begeerden te leven. U is uit genade gegeven in de zaak van niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Vers 29 in het eerste hoofdstuk. Het was niet alleen maar van, nou ja, we geloven wel. Maar het bracht ook lijden met zich mee. En er was niet alleen de genade om in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dat offer te brengen. Dat waren de werkelijk ware christenen daar. Maar ja, het was niet allemaal roze geur en maneschijn daar in die gemeente. Want er waren ook dwaalleraren. Er waren ook dwaalleraren. En die mensen zeiden, ja, wacht even, je bent dus wel christen. En dat is allemaal mooi, geloven in Christus, maar vergeet niet, er moet er wel wat bij. Er moet wat bij. En wat dan? Paulus spreekt erover in het begin van dit derde hoofdstuk, Filippenzen 3. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Nou, dat is nog niet niks. Hij praat over honden. Zou je toch vandaag de dag niet durven zeggen. Van, dat zijn honden, dat zijn. Maar Paulus deed het, kwade arbeiders. Dat is een scherpe woorden gebruikt. Dat moet wel erg zijn. Wat is dat voor, wie zijn die mensen dan, die honden en die kwade arbeiders? En wat hij noemt de versnijding. Nou ja, de verklarers die wijzen op dat er zeer waarschijnlijk mensen waren die dus, niet echt Joden waren, maar wel uit het Jodendom overgekomen christen geworden waren, maar nog steeds eigenlijk vonden dat je dus besneden moest worden. En dat niet alleen, maar ook daarin dat verdienstelijke zagen, dat de grond van zaligheid. Er is natuurlijk niks tegen besnijden. En de Joden besnijden, dat is op zich helemaal niets tegen. Maar natuurlijk wel als je daar nou je zaligheid van gaat maken. Kijk, daar is Paulus nu zo druk voor. Ja, mensen, ga dat nou alsjeblieft niet zeggen. Dat nou alleen je. En dat noemt hij roemen in het vlees. En dan werkelijk letterlijk in het vlees. Als je maar dat teken van de besnijden hebt, nou dan zit het wel. Goed, ja, althans, ja, dan zit het erin. Je moet dus Christus wel geloven, maar je moet dus ook wel, want anders, kijk, dan ga je natuurlijk net te ver. Als je naar je zaligheid, als je verdienstelijke karakter, trouwens, dat is niet alleen besnijden, maar dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat kunnen we vandaag de dag ook wel tegen. Ja, je gelooft wel, maar denk erom, je moet ook nog wel dit en je moet allerlei ceremonieën onderhouden, want denk erom, anders is het. Nou ja, ceremonieën, tradities, ik heb ook tradities en daar is ook op zich niets tegen. Maar als je natuurlijk van die tradities je zaligheid van gaat maken. We hebben ook traditie, onze gemeente, Griffemiddag gemeente, hebben ook traditie. Ik draag hier ook een zwart jasje, een preekjas. Ik zeg, ja, dat is toch niet nodig, je kunt wel een ander kleurtje hebben. Tuurlijk kan dat, dat kan allemaal. Maar dat noemen we tradities. Maar als ik natuurlijk ga zeggen, ja, denk erom, dat die kleur moet zwart zijn, want anders, dan kunnen we niet zalig, dan kan je niet verlossen. Ja, dan gaan we natuurlijk veel te... En daar keert Paulus zich tegen in dit derde hoofdstuk, in de Filippenzenbrief. Want dat noemt hij dus roemen in het vlees. Dan ga je dus iets roemen, dan ga je God groot maken vanwege je vlees, vanwege iets wat dan in je vlees zit of zo dergelijk. Hij zegt, ha, mensen, alsjeblieft, als er eentje kan roemen in het vlees, dan ben ik het wel, zegt Paulus. Ik zou het ook kunnen gaan doen. Ik zou hier ook een groot verhaal, roemverhaal kunnen gaan houden, dat ik zo geweldig ben. Want ik ben ook besneden ten achtste dagen. Ik ben ook een Hebreër uit de Hebreeën. Ik ben een volbloed Jood. Ik ben een Farizeeër. Ik ben de ijverigste Farizeeër geweest die er in de hele wereld te vinden was. Ik kom uit de stam van Benjamin. Ik ben naar de ijver een vervolger van de gemeente geweest. Als er één hater was van Christus, was ik het wel. Naar de rechtvaardigheid die in de wet was, zijn de onbericht. Mensen, er was er eentje die de wet onderhield, dat was ik wel. Ik was onberispelijk. Bij de Berlijners doen wordt er ook gevraagd dat je, of je onberispelijk je leven wil versieren. Nou, ja, wie is daartoe eigenlijk in staat om onberispelijk te leven? Nou, Paulus zegt, nou, ik was onberispelijk. Ik kon nergens overberispt worden, zoals het ware. Onberispelijk leven. Nou, hele opsomming, zegt Paulus. En ik kan ook nog wel meer gaan noemen. En ik kan er natuurlijk ook één groot verhaal. En ik kan wel gaan roemen en zeggen dat ik zo goed was. En zeggen dat ik besneden. En zeggen dat ik uit de Hebreeën kom. En zeggen dat ik uit de stam van Benjamin. En zeggen dat ik zo'n goede Farizeeër was. En zeggen dat ik... En noem maar op. Maar, zegt Paulus, dat doe ik niet. Dat is het leven niet. Dat heb ik allemaal schade en drek. Ja, wat is dat schade en drek? Dat zijn uitwerpselen. Dat is de vieste. Dat gooi je weg. Dat zegt Paulus. Alles schade en drek leren achter. Om? Ja, wat hou je dan nog over? Nou, daar hou je inderdaad niks meer over. Ja, toch wel. Je houdt toch wel wat over. Je houdt maar één over. Hou maar één persoon over en dat is Christus. Dat is de koning van de kerk. Dat is de Heere Jezus Christus. En zijn werk, wat hij gedaan heeft. In zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding. Opdat ik hem kennen, dat ik hem mag kennen en weer mag leren kennen. Want ik ben er nooit in uitgeleerd. Ik haal nooit een diploma. Ik kan nooit zeggen, ik heb alle... graden die er bestaan. Ik heb alles binnengehaald. Ik hoef nou niks meer te leren. Nee, zegt Paulus, daar ben ik nooit in uitgeleerd. Die kracht van de opstanding te kennen. En om daaruit te leven. Dat is mijn enige krachtbron. Die kracht van zijn opstanding, daar is de... En het woord dynamis wordt in de Griekse taal wordt dynamis gebruikt. Daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Nou, dynamiet, daar kun je rotsen op... laten splijten. Geweldige kracht. En dat is de kracht van Jezus' opstanding. Een geweldige kracht. Ja, dat is niet zomaar een gebeuren in de tijd, een historisch gebeuren, maar dat is een werkelijkheid. Dat is een bron waaruit je leeft. Die kracht van Christus' opstanding. Die kracht is groter dan de dood. Die kracht is groter dan mijn ongeloof. Die kracht is groter dan mijn dwaasheid. Die kracht is groter dan alles wat ik ben. Dat stijgt er bovenuit. De kracht van zijn opstanding. Om daaruit te leven. En als ik weer geen kracht heb en als ik weer zwak ben in mezelf, dan telkens weer terug naar de krachtbron. Ja, als die accu. Hè? Als die accu van die auto leeg is, of als de accu van je, ja, van een elektronisch apparaat. Dat elektronisch apparaat, dat moet op een gegeven moment opgeladen worden. Die elektrische auto, ja, die rijdt wel heel geweldig, maar die moet op een gegeven moment ook weer opgeladen worden, want die accu is weer leeg. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. En die accu, oh, heb je er ook zo last van? Je zegt, Heer, ik ben zo zwak, ik haal het niet, ik heb geen kracht. En dan is er weer de ongeloof, en dan is er weer de zonde, en dan is er weer de wereld en de duivel die weer springt. Je zegt, Heer, hoe moet het toch? Maar dan telkens weer terug naar die krachtbron. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer, zegt Psalm 27. Telkens weer naar die levensbron, naar die krachtbron. Welke bron, waar leeft u uit? Wat is uw levensbron? Is de levensbron nog, ja, dat uiterlijke, en ja, ik zoek het dat het in uiterlijk allemaal in orde is. Is dat onze krachtbron? Die dode orthodoxie? Of is dit uw leven geworden? Is hij uw leven geworden? Het is een persoon, het is de zaligmaker. De kracht van zijn opstanding. Ja, dat hoort ook bij de gemeenschap van zijn lijden, want het is natuurlijk niet zo dat je, nou ja, als je die kracht van de opstand hebt, dan zweef je in de lucht. En dan heb je nooit meer last van de zonde. En dan stijg je overal bovenuit. En dan kun je altijd geloven. En dan heb je, nou, dan wordt de loper voor je uitgerold. En dan heb je een heerlijk leven. Nou ja, wacht even. Paulus gaat verder. De gemeenschap van zijn lijden. Maar gemeente, we moeten niet vergeten, als Paulus deze brief schrijft, dan zit hij wel in de gevangenis. Hè? Het is een van de gevangenisbrieven. Nou, als je toch leeft uit het leven, maar als je toch leeft, Jezus is de opstanding, nou dan, dan gaat alles voor de wind. Dan heb je nergens last van. Dat is een halleluja leven. Nou, wacht even. Dan zit hij dan in de gevangenis. En dat zijn niet de luxe gevangenissen zoals bij ons, dat is meer een kuil. En daar zit Paulus in de gevangenis. De maar daar in de gevangenis, dan mag de gemeenschap van het lijden van Christus ervaren. De nabijheid van Jezus. De nabijheid van Hem, die borg en zalig maakt. Die ook geleden heeft. En wat Hij geleden heeft, dan nog veel en veel meer dan wij. Maar ja, we moeten ook wel de voetstappen van Hem drukken. En een stipje, zei mijn schoonvader altijd, een stipje van dat lijden van Jezus, dat zullen we ook ervaren in ons leven. De gemeenschap van zijn lijden. En ja, wat is er dan eigenlijk zoeter dan die gemeenschap? Wat is dat toch vertroostend als zit je dan in de gevangenis, al zit je dan in de grootste zorgen en moeilijkheden, maar je mag hem zien die lijden, de borg en zalen, maar dan is het toch goed. Dan zit John Bunyan in de gevangenis en dan mag je zijn Christenreis schrijven, hoe is het mogelijk? Gevangenis. Dan zit Samuel Rutherford in een zwarte kerken daar ergens in Schotland gevangen. En kan de gemeente van die hij dienen mag. Hij kan die niet dienen. En hij zit daar in de kerker opgesloten. Oh, wat heeft hij het aanvankelijk moeilijk mee gehad. Maar God die liet hem de lichtzijde van het kruis zien, zegt hij zelf. En toen mocht hij de gemeenschap van de Heer Jezus ervaren. En dat was er meer, schrijft hij in een van die brieven, die heerlijke brieven van Samuel Rutherford, die daar geschreven heeft. Dan zegt hij, daar in de gevangenis heb ik de gemeenschap met de Heer Jezus ervaren. En dat is mij meer waard dan alle maaltijden En alle de lol en alle feestgedruis van de bisschoppen, zegt hij. Kun je in de gevangenis zijn? Kun je in de gevangenis zijn? Ook dat zeg ik ook tegen jullie. Waar je ook terechtkomt. En wat voor zorgen en moeilijkheden. Maar als je de gemeenschap van de Heer Jezus ervaren mag. Oh, dan zou je voor niets willen ruilen. Zo groot is dat. Zo heerlijk is dat. Zo troostrijk is de gemeenschap van zijn lijn. Ja, zijn dood gelijkvormig worden. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje tegenvallen. Eerst gaat het over opstand en dan gaat het over lijden. En dan moeten we zelfs nog in de dood gelijkvormig worden. Eindigt het nou allemaal in het mineur? Nou, inderdaad, het kan betekenen, zoals Paulus ook uiteindelijk zijn leven heeft afgelegd. Het kan betekenen, en dat heb ik daarnet ook al gezegd in de toespraak, dat uiteindelijk de prijs die je moet gaan betalen, dat is je leven. Het offer van je leven. Trouwens, het leven van Paulus geweest. Paulus en Petrus zijn allebei als martelaren gestorven in Rome. Dan zeggen ja goed, eindigt er nou. Het was eerst zo mooi. Het gaat hier over de Jezus. En dan gaat het over de opstanden. En dan gaan we weer lijden. En zijn dood gelijkvormig worden. Ja. Die oude mens die moet sterven inderdaad. Moet gekruisigd worden. Hè? Hoe langer hoe meer. Maar het eindigt toch niet. En daarom zei ik aan het begin van mijn preekje. We betrekken ook de andere versen. Want anders zou het niet eerlijk zijn. Want hij eindigt echt niet in de dood hoor. Nee, gelukkig niet. Het eindigt niet in de dood. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Wederopstanding der doden. Op die laatste dag, als de graven zullen worden geopend. Dat is het einddoel. Nee, het eindigt niet in de dood, het eindigt in het eeuwige leven. Het is niet dood, is dood en daarmee is alles afgelopen. Nou, dat zou een arm leven zijn. Dan zegt Paulus ergens, dan zouden we de ongelukkigste van alle mensen zijn. Als dat zo zou zijn, als het allemaal in de dood zou eindigen. En als er geen opstanding zou zijn, zoals in de gemeente van Korinthe ontkend werd dat er opstand was. Nou, gelukkig, er is opstanding. Er is wederopstanding. En dat is het einddoel. En daar jaagt hij ook naar. Naar de prijs, de roeping, naar het wit. Zoals het in de oude vertaling staat. Dat de roeping. Eén ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is. En strekkende tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit. Naar het doel. Tot de prijs, de roeping Gods. Die van boven is. Het einde gelukkig niet in de dood. Maar in het eeuwige leven. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzamelen met uw goddelijk beeld. O, dus het komt toch tenslotte allemaal goed. We gaan allemaal opstaan, dan gaan we allemaal naar de Heer Jezus. Wacht even. Even wachten en dan ga ik eindig worden. Want ik heb al heel veel gezegd. Gaan we dan allemaal naar de hemel? Nou, wacht even. Even doorlezen. Onze wandel is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Maar vers 18. Velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb. En u ook wenende zegt. Dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker eind is het verderf? Welke God is de buik? Heerlijkheid in de schande. Welke aardse bedingen hebben we? Ja. Als we het niet bij hem zoeken, als we het nog op deze aarde zoeken, welke God is de buik? Hè? Wat betekent dat? Dat betekent dat je leeft eigenlijk alleen maar voor het hier en nu. Hoe krijg ik het zo goed mogelijk hier op deze aarde? Zoveel mogelijk eruit halen als dat erin zit. Nou, en het zijn vijanden van het kruis. Je moet ook niets van Jezus hebben, het kruis. En dat zegt Paulus wenend hoor. Hij zegt het met smart. Hij zegt, oh dat zijn allemaal. Die worden allemaal in de hel geworpen. En daar gaan ze in de hel. Nou, zo leefde dat zo eentje was Paulus er niet. Hij ging, hij leed daaronder. Hij weende daarover. Als mensen Christus niet kenden. Als ze dat kruis van Christus niet kenden. Dan had hij daar verdriet over. verdriet over. En zo moet het ook zijn. Als we mensen zien, andere wegen gaan, dan heb je daar verdriet over. Wenend. Dat ze vijanden van Christus zijn. Ja, en dat is verschrikkelijk. Maar dan moet hij ook eerlijk zijn. Dan zeggen die mensen, het komt allemaal wel goed. Ze gaan allemaal naar de hemel. Nee. Welker einde is het verderf? Je eindigt dan in het verderf, in het eeuwige verderf. En dat moeten we ook bedenken. Je moet wel eerlijk zijn. Dat eindigt in de eeuwige dood. Als we buiten Christus nog voortleven. En als we zomaar in eentje heen leven. En dan slechts voor het hier en nu, voor het aardse. Als ik het maar goed heb en de rest moet maar zien. U kent het wel. Nou, dan gaat het niet goed. Dan moeten we ook niet denken dat we de eeuwige heerlijkheid. Maar onze wandel is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En het gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Blij vooruitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. En verzaden met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. Heren, dan is er veel te overdenken. Van wat Paulus gezegd heeft. Wat de inhoud van de belijdenis betreft. Maar ook wat de voorbereiding met heiligavondmaal betreft. Want zonder de kennis van hem, Heer. Wat hebben we dan bij de tafel te zoeken? Maar als we hem kennen, als we hem verlangen meer en meer te kennen. Dan hebben we ook de tekenen en zegelen van het brood. En van de wijn zo nodig. Wilt u het zegenen aan onze harten, voor ouderen, voor jongeren. Heb u ook dank voor alles wat u schonk, uw hulp en bijstand. En geeft dan in u te eindigen, binnen het van u, om Jezus wil. Amen. Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Psalm 22, vers 13, en dat ziet op het heilig avondmaal. Ik geloof eerlang u in een grote schare en wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En wat daar verder volgt, Psalm 22 vers 13.
Thank you.
ontvangt de zegen des Heren, gaan dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.